Gamer Geeks podcast. Hier is Jim Voorwald.
Hallo bij de Gamer Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks podcast. De talkshow van Gamer Geeks waarin ik je graag bijpraat over hetgeen dat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim dus. Welkom bij aflevering nummer 246 van deze show waarin ik je bijpraat dus over de laatste gamingnieuws. En jou daar mijn ongezouten mening over geef samen met impressies van nieuwe games. En eventuele vragen die zijn ingestuurd via podcast@gaminggeeks.nl. Ik had er al een aantal weken eentje op de plank liggen, maar er was zoveel gebeurd de afgelopen paar weken dat ik die heb bewaard, maar vandaag gaat hij langskomen. Mailtje van Jurien. Mocht jij ook een vraag hebben voor de show, podcast@gaminggeeks.nl. Super fijn dat je erbij bent bij deze aflevering van de show. Ik vind het heel erg tof dat er mensen zijn die graag naar mij gepraat over videogames luisteren. Mocht je deze show op nog meer manieren willen supporten dan alleen al luisteren, begrijp me niet verkeerd, je luistert al, dat is al helemaal te gek. Maar mocht je toch denken, nou, ik wil meer doen voor die jongen, hij doet zo zijn best. Dan kan je bijvoorbeeld een recensie achterlaten, dat kan je doen via Apple Podcast en Spotify. Twee van de podcasting platforms waar deze show op te beluisteren is. Doe dat vooral, want dat helpt heel erg in het algoritme en waar de podcast komt te staan en allerlei lijstjes en zo. En ook op YouTube kan je support uiten door bijvoorbeeld te abonneren op het YouTube kanaal. Dat is youtube.com/gamergeeksnl. Waar ook een videoversie van deze show altijd te vinden is. En meer support kan je ook doen. Subscriben, commenten, liken. Geloof het of niet, maar dat helpt echt heel erg om de video's meer te pushen naar meer mensen die wellicht geïnteresseerd zijn over lang gepraat over videogames. Wie vindt dat nou niet leuk? Ik wel. Althans, ik luister heel graag naar andere gaming podcasts en ik maak er zelf ook eentje, dus dat is fijn. Elke show begin ik met kort nieuws. Dat zijn gaming nieuws die wel noemenswaardig zijn, maar waar ik niet heel veel commentaar verder op heb. Dus alsnog wat mij betreft de moeite waard. Dus laten we daar meteen naartoe gaan. Geen tijd verspillen. Gewoon gaan met die banaan. Dus als eerste nieuws van deze week. Treurig nieuws. Je hebt het vast al meegekregen. Dat Akira Toriyama is overleden op 68-jarige leeftijd. Voor velen bekend als de man achter Dragon Ball. Hij schreef/slash tekende de manga. Zeg maar, dat is een Japans stripboek voor degenen die dat niet weten. Dragon Ball Z was zeker hier in Nederland enorm populair. Hij zorgde ook voor veel voor art van veel games, waaronder Chrono Trigger en Dragon Quest. Hij maakte ook de manga Sandland, waar in april een game van uitkomt. En het is toch best wel treurig dat hij die game dus nooit in de handen van fans heeft kunnen zien gaan. Omdat dat toch ook wel een kindje van hem is. Zij het direct, zij het indirect. Toch wel treurig. Ik bedoel, 68 jaar is veel te jong. Belangrijke naam, zeker als het gaat om de Japanse cultuur, zeg maar. Vroeger echt geobsedeerd geweest met Dragon Ball Z, met name. Toen ik in, nou wat zal het zijn geweest, groep 6, 7, 8. Toen was Dragon Ball Z op Cartoon Network te zien. Nou, we waren geobsedeerd door die shit. Continu kleurplaten, continu. Ja, wie kan de langste Super Saiyan schreeuw doen, zeg maar. Dat zijn toch wel een aantal mooie dingen die hij heeft voortgebracht. En die artstijl die hij had, echt de Toriyama artstijl, die zal denk ik voor altijd een rol blijven spelen. En wat dat betreft zal die op een mooie manier herinnerd worden. Maar het blijft natuurlijk treurig dat het gebeurd is. Rest in peace, Akira Toriyama. Dan is er ook nieuws over Netflix exclusives. Ja, wist je trouwens dat Netflix games heeft? Ik moet me daar zelf nog regelmatig aan helpen herinneren. Maar zij hadden een tijdje terug een exclusive. Valiant Hearts Coming Home. Een vervolg op een Ubisoft game, genaamd Valiant Hearts. Een game die zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar was dus een vervolg van. En het was natuurlijk voor veel gamers die niet graag op mobiel spelen, niet zo heel leuk dat dan een vervolg op een lang gehoopt vervolg op een game dan niet op zijn platforms, of zijn of haar platforms te spelen is. Maar nu wel, want Valiant Hearts Coming Home is nu uit op consoles en PC. Dus die game is nu te spelen. Ik moet heel eerlijk toegeven, ik ben redelijk gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog. De game, de eerste Valiant Hearts, looks right up my alley, yes. Moet heel eerlijk toegeven, en dat vind ik niet fijn, maar ik heb de eerste Valiant Hearts nooit gespeeld. Oh nee. Maar De eerste en de tweede game zijn ook gebundeld verkrijgbaar, schijnt. Dus ik weet niet of dat alleen... digitaal is of ook op retail. Ik zit nu meteen even te googlen. Even kijken hoor, dit is op de e-shop. Dit is op de launch trailer. Ja, het lijkt erop dat het allemaal digitaal is. Ik zie nergens een fysieke editie, zeg maar. Physical. Het eerste wat ik letterlijk krijg is Elden Ring. Dus nee. Ja, de eerste Valiant Hearts is wel fysiek verkrijgbaar. Maar deze collection niet. Misschien komt dat ooit nog. Is dat waarschijnlijk weer in de handen van een fucking limited run of zo. Waarbij je A, een jaar moet wachten. En B, 50 euro verzendkosten moet betalen. Om het hier naartoe te laten komen. Want limited run zit in Amerika. Mm. Maar alsnog. Het is er, in ieder geval. En de collectie, dus de twee games. De eerste kwam, zo, wanneer was dat? 10 jaar geleden, denk ik. Meer dan 10 jaar geleden kwam die uit. Die zijn dus samengebundeld verkrijgbaar. En dat kost €25, zag ik net, in de digitale winkels. Ja, misschien wel de moeite waard om een keertje op te pikken. Laatste korte nieuwtje van deze show. De Fallout televisieserie die heeft een release datum. Mocht je het niet weten, er komt een televisieserie aan gebaseerd op Fallout. De RPG-serie in de jaren 90 was dat van Interplay. Die maakte 2 delen. Daarna kwamen er een shitload aan spin-offs. Waaronder Fallout Tactics en Brotherhood of Steel. Op de PlayStation kan ik me herinneren. En daarna kreeg Bethesda de franchise in handen. En maakte Fallout 3, 4 en 76. En ook nog een... hoe heet die ook alweer? Fallout Shelter op mobile is er ook nog. En daar komt dus een televisieserie van. Althans van de gehele Fallout franchise. 11 april is de release datum. Dan komen alle afleveringen in 1 keer te staan op Amazon Prime. Dat is de streamingsdienst waar deze serie aan verbonden is. Dus Amazon Prime, 11 april. En best wel verrassend dat alles in 1 keer erop komt. Ik weet niet of dat een goed teken is. Het is een goed teken als je niet elke week wil wachten. Voor de kijker is het denk ik wel een goed iets. Maar normaliter doet Amazon, voor zover ik weet, altijd hun serie zeg maar week per week. Week om week. Nee, elke week een nieuwe aflevering. Dat. Bij The Boys deden ze dat. Bij Gen V deden ze dat. Ik weet niet of dat bij die Lord of the Rings serie ook was. Lijkt me van wel. Vind ik toch opvallend dat het hier dan ineens niet zo is. Invincible, zelfs, die animatieserie, die kijk ik ook graag. Bij LOL, Laughing Out Loud, ook om de week een nieuwe aflevering wanneer er een nieuw seizoen is. Dus waarom dit nou allemaal in 1 keer is, ik ben sceptisch. Maar dat is misschien, dan denk ik misschien weer te cynisch. Maar er zit een reden achter waarom alles in 1 keer online moet komen te staan. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Als het de norm breekt, dan weet ik niet of dat per se een goed iets is. Dus over die nieuwe trailer, ik heb het natuurlijk even gekeken. Het ziet er wel tof uit, maar ik vraag me af of Fallout een universum is die goed te vertalen valt naar een televisieserie. Want ze hebben allemaal nieuwe personages. Alles leent natuurlijk heel erg van met name Fallout 3 en 4 en 76. En ik weet niet, nogmaals, wat ik het tofste vind aan Fallout 3 en 4... met name New Vegas is er natuurlijk ook. Hallo, ik vergat New Vegas net gewoon helemaal te noemen. Hallo, New Vegas is er ook. Maar wat daar tof aan is, is dat je daar zelf je eigen keuzes kan maken. Dat effect heeft op de wereld, et cetera, et cetera, et cetera. En ja, in zo'n televisieserie wordt dat natuurlijk toch voor je bepaald. En... ze moeten echt ervoor zorgen dat de characters daar de ster van de show zijn. En dat de actie tof is. Dus ik ben gewoon heel benieuwd. Ik ga het uiteraard checken, want goed, ik ben geabonneerd op Amazon Prime. En ja, 11 april komt alles in 1 keer online. Ga ik het in 1 keer bingen, dat lijkt me sterk. Maar zet het in ieder geval in je agenda. Zeker als je Fallout-fan bent. Ik zag ook al dat er allerlei uitspraken werden gedaan dat... Todd Howard niet wilde dat er bepaalde dingen in de serie zouden komen. Omdat dat eigenlijk al ideetjes waren die hij voor Fallout 5 zou hebben. Nou weet ik niet wat hij met zijn hoofd doet. Dat hij nu dat hij nu bezig is met Fallout 5. Want Hij is net klaar met Starfield. Althans, Starfield is eigenlijk nog niet eens klaar bij Bethesda. Daar worden nog 2 expansions voor gemaakt. Er moeten nog een shitload aan patches komen voor die game. Dan komt Elder Scrolls 6. Nou, ik kan me voorstellen dat ze daar al wel in ieder geval een verhaallijn in hebben. En dat ze daar nu zo langzaam maar zeker in pre... Ik weet zeker dat er een team bezig is aan pre-productie. En dat gaat ook nog minstens 6 jaar duren voordat die er is. En ik zeg minstens 6 jaar. Dus waarom denk je nu al aan Fallout 5? Nou goed, aan de ene kant wel goed om dat te doen. Anders geef je het aan een andere studio, Todd. Like, who cares? Anyway, Fallout televisieserie komt er dus aan. Nogmaals, 11 april, Amazon Prime.
De playlist.
De playlist. Wat ben ik aan het spelen? Wat zou jij misschien ook moeten spelen? En wat vooral niet? Het begint een beetje als een broken record te klinken, maar ik heb niet echt updates. Nog steeds Into Risk of Rain Returns. Ik hou van die game. 2D roguelike. Het is zo heerlijk om daarin een run te starten met een van een aantal verschillende personages. De pixel art is heerlijk. De power creep die je hebt is heerlijk. Dus je begint echt als een zwak personage. En als je de boel een beetje slim aanpakt, dan ben je binnen een uur ben je een soort van unstoppable god die overal doorheen kan blazen. En die alleen maar nog sterker kan worden. En nog sterker. Anyway, dat. Ik hou van Risk of Rain Returns. Ik vind het heerlijk om te spelen. En het is een beetje mijn relax game, is het. Het is zo'n game dat ik denk, ik heb bijvoorbeeld net een podcast gedaan. Ik heb net andere dingen gedaan. Misschien wat opgeruimd. Of misschien moest ik nog wat doen voor werk of zo. En dan eventjes lekker relaxen met Risk of Rain Returns. Een groot, dikke aanrader. Als je houdt van roguelikes, dikke aanrader. Misschien dat je er niet zo into bent als ik. Want ik ben best wel geobsedeerd door Risk of Rain. De tweede game. Risk of Rain 2 heet die. No shit. Staat iets van 400 uur staat er op mijn Steam teller. Dat is insane. Voor mijn doen. Zoveel games heb ik niet met 100 uur speeltijd on the record, zeg maar. En Risk of Rain Returns, mocht je het niet weten, het is een remake van de eerste game. En het, ja, ik vind het heerlijk althans. Dus dikke aanrader van mijn kant. Banishers, Ghosts of New Eden. Ik heb er weer een uur in gespeeld. Gaat over 2 geestenjagers, waarvan er eentje komt te overlijden. Oh jee. En die 2 zijn ook geliefden van elkaar. En er is 1 spook. 1 bijzonder type spook. Die een bepaald dorp, New Eden, helemaal terroriseert. En die moet je zien tegen te houden. En ik ben er nog niet heel erg ver mee. Maar ik heb eindelijk weer een uur kunnen spelen. En er zit toch wel een lekker atmosfeertje in die game hoor. Het is gemaakt door Dontnod. De studio achter onder andere Life is Strange. Ze hebben ook een klimgame gemaakt. Jusant heette die, geloof ik. Vampire heeft die studio gemaakt. Twin Mirror ook nog eens. Dus ze hebben inmiddels best wel veel dingen op hun cv staan. Behalve Life is Strange. En Banishers is heel ambitieus. Je merkt soms wel dat het de ambitie een beetje overstijgt. Zeg ik dat goed? Is dat een goede omschrijving? Weet je, dat de ideeën die ze hadden misschien iets te ambitieus is voor het type studio die ze zijn of het budget die ze wellicht hadden. Dat merk je bijvoorbeeld heel erg met lipsynken. De lipsync is gewoon niet goed. Daar moet je echt je soort van overheen zetten op het moment dat je begint met spelen. Want als je je daaraan kan ergeren aan slechte lipsync, dan ga je niet genieten van Banishers. Als je althans heel erg in het verhaal wil zitten. Maar ik ben het een beetje gewend van Dontnod. Want Life is Strange, zeker de eerste 3 games zou ik bijna willen zeggen. Dus dan heb ik het over Life is Strange, Before the Storm en Life is Strange 2. Lipsync in die game, niet goed. Maar dat doet wat mij betreft geen afbreuk aan het verhaal. Ik weet trouwens niet hoe de remastered versie is van Life is Strange en Before the Storm. Die zou ik een keer moeten spelen wellicht. Maar goed, heb ik daar tijd voor? Natuurlijk niet. En daarnaast ook nog steeds bezig met mijn Secret Project. Dat is een game. Laat ik het zo zeggen. Ik heb mezelf een uitdaging aangepraat. Ik moet een bepaalde game elke dag een uur spelen. In maart. 30 uur in maart. Dat is de uitdaging die ik mezelf heb aangepraat. En wat het is, dat merk je vanzelf. Maar ik wil er nog niet over praten voordat ik allemaal gekke beloftes ook gaan doen en verwachtingen gaan scheppen en zo. Het is trouwens geen, dit zei ik de vorige aflevering van de podcast ook al, maar het is geen game die onder embargo staat of zo. Het is geen vroege release of iets in die trant. Dat is het echt totaal niet. Het is een game waar ik heel erg mee bezig ben. En ik merk ook echt dat die game mijn vrije tijd opvreet. Want goed, Ik zeg, elke dag moet ik een uur spelen. Dus dat is ook gewoon een uur van mijn vrije tijd. En zeker als je dat dan combineert met een beetje televisie kijken, een beetje podcastje opnemen. En oh, Risk of Rain Returns is leuk. Ah, laat ik gewoon even een runnetje starten. Oh, 3 uur later. En ja, een beetje dat effect heeft het. Maar je komt er vanzelf achter, joh.
Zometeen in de Gamer Geeks podcast.
Komt helemaal goed. Laten we het hebben over het nieuws van de afgelopen week. Niet superveel nieuws, maar wel genoeg interessante tidbits, zeg maar. Release data voor Mario Games. En we weten wanneer de nieuwe Mario film in de bioscoop gaat draaien. Daar ga ik het zo meteen met je over hebben. De oorlog tegen emulators, die verloopt goed voor Nintendo. En of dat wel of geen goed nieuws is, dat laat ik graag in het midden. En we krijgen meer Stalker op consoles.
Nieuws.
Maar het eerste nieuws van deze week gaat over een studio. Ja, wellicht heb je dit al meegekregen. Want voor mensen die het gamingnieuws nauw in de gaten hebben gehouden, zoals ik, was dit nieuws niet bepaald een verrassing. Deviation Games gaat zijn deuren sluiten. Als er bij de naam van deze studio geen belletje gaat rinkelen, dan is dat niet heel gek. Deviation heeft namelijk nog geen enkele game weten uit te brengen. De studio werd in 2021 opgericht door een aantal oud Call of Duty ontwikkelaars. Met name de mensen achter de Zombies mode. En die kreeg meteen financiële steun van PlayStation om een console-exclusive te maken in een nieuwe franchise. Dit deed PlayStation ook al met de studio Haven, die Fair Games in ontwikkeling hebben. De studio werd ook meteen overgenomen door PlayStation, iets wat met Deviation niet gebeurde. Sterker nog, achter de schermen leek de nieuwe game al te rommelen. De oprichters van de studio vertrokken vorig jaar en de game in samenwerking met PlayStation die werd geannuleerd. Dat het nu de deuren sluit is daarom een logisch gevolg. Ik heb me altijd gefascineerd door dit soort studio's, maar dan niet op de goede manier. Dat Deviation Games werd dus zeg maar uitgelicht op een Summer Games Fest. Ik geloof in 2021. Ja, in 2021. Toen de studio net geopend werd. En toen was het helemaal, ja, wij zijn een studio. En wij hebben een samenwerking met PlayStation. Yeah! En dan zit je daar als gamer te kijken en dan denk je, oké. What the fuck hebben wij aan deze informatie? Niet heel veel. Dat soort, en zeker niet als je dan een slot hebt ingekocht, want je krijgt niet zomaar een segment bij Jeff Keighley's shows. Daar moet je gewoon voor betalen. Dus je spendeert dat geld om zulke PR te doen voor niks. Er was geen titel van een game. Er was geen concept. Er was niks. Letterlijk niks. Alleen maar, wij zijn Deviation Games. Yay. En wij maken een game samen met PlayStation. Joepie. That's it. Dat was letterlijk het enige wat er officieel eigenlijk ooit naar buiten is gebracht. Omtrent die studio. En nu dus het nieuws dat ze er niet meer zijn. Oei. Ik weet niet. Ik weet niet waarom ze dit doen. Nou ja, oké. Stapje terug. Ik weet wel waarom ze het doen. De reden waarom ze dit soort promotiespots inkopen is zodat ze talent kunnen lokken. Dat ze eigenlijk gewoon zeggen, hey, kom bij ons. We hebben toffe mensen nodig die aan deze game kunnen werken, aan wat voor game dan ook. Dus dat is, recruitment is de enige reden waarom ze überhaupt promotie maken voor een studio die verder niks te showen heeft. Ik vraag me wel altijd af waarom dat dan bijvoorbeeld bij een Summer Games Fest dus moet. Daar waar juist gamers naar kijken in de hoop op toffe aankondigingen. Als je niks hebt te laten zien hebt, laat dan ook gewoon niks zien. Weet je wel, fuck off. Ga lekker in je studio. Ga via industry, zeg maar, industriewebsites en LinkedIn en zo. Ga daar lekker je talent werven. Maar stoor niet de gamers met dit soort shit, want het enige wat daarvan kan komen is teleurstelling. En je ziet het nu, want deze shit is niet meer. De studio is niet meer. En hoe treurig is het dat er dus met veel bombarie een studio wordt aangekondigd. Kijk, wij zijn Deviation, wij zijn Deviators. Wij gaan dingen anders aanpakken. We gaan bijvoorbeeld geen game uitbrengen. Succes! Bam! Deuren gesloten. Het heeft natuurlijk ook voor een deel te maken met de ontslagrondes, de tsunami aan ontslagen die gaande zijn binnen gaming. Kijk, PlayStation had eerder al de game gecanceld. Ik ben heel benieuwd waarom. Het kan natuurlijk zijn dat PlayStation de vooruitgang zag en toen dacht, nou weet je wat, wat Haven doet, daar zien we wat in. Wij nemen ze over. En wat Deviation doet, dat vinden we niks. Dus doei. We zeggen ons partnership af. Dit is klaar. We pompen er geen geld verder meer in. En waarschijnlijk liggen de rechten van wat voor IP het dan ook zou zijn, die liggen bij, bij Sony op dat moment. Dus dat is dan ook een probleem. En dan moet je als Deviation moet je dan een andere publisher gaan zoeken, een andere geldschieter. En dat kunnen ze dan niet vinden. Sowieso als een studio wordt aangekondigd met Bombay van, kijk, deze mensen die ooit Call of Duty Zombies hebben ontwikkeld, die gaan een nieuwe studio beginnen. En die mensen vertrekken. Ja, wat is er dan nog over? Weet je wel? Wat is er dan nog over van je visie? Wat is er dan nog over van je leiderschap? En als PlayStation dan ook nog eens de boel zeg maar cancelt, dan weet je wel hoe laat het is. Ook nog in het nieuws trouwens deze week is dat we veel berichten krijgen van grote namen, of nou, laat ik het zo zeggen, belangrijke namen binnen bepaalde ontwikkelstudio's die hun eigen ding gaan doen. Zo zag ik de regisseur van de Star Wars Jedi games, Star Wars Jedi Fallen Order en Jedi Survivor. Die gaat een nieuwe studio beginnen, los van EA, los van Respawn. Gaat iets nieuws doen. Gaat wel een single player AAA third party ding gaat die maken. En er was nog een, volgens mij een aantal belangrijke mensen van, god, wie was het ook weer? Ik ga even kijken wat het ook weer was. Maar je ziet nu eigenlijk vaker gebeuren dat bepaalde mensen soort van, Die gaan weg. Die gaan weg van hun studio's. En die gaan dan zelf wat anders doen. En wat de ironie daarvan is, is dat wanneer dat project faalt, dan gaan ze vaak weer terug naar waar ze vandaan kwamen. Dus stel, die Star Wars Jedi regisseur maakt een game die flopt. Of misschien flopt het de hele ontwikkeling van dat project. Je weet niet wat er kan gebeuren. Dan kan het zomaar zijn dat ze daarna gewoon weer teruggaan naar naar EA en naar Respawn en daar weer iets soortgelijks gaan maken. Het is, zijn gekke tijden in de gaming-industrie. Want je ziet aan de ene kant dus gigantisch veel ontslagen. Maar dan zie je dus ook weer dat nieuwe studio's als paddenstoelen uit de grond schieten. Waar komt dat dan vandaan? Ja, nieuwe geldschieters die misschien hun vingers nog niet hebben gebrand aan de industrie. Zoals bijvoorbeeld een PlayStation en een Microsoft en zo dat nu wel hebben gedaan. Maar het is, zijn interessante tijden in ontwikkelland. En hoe dan de kwaliteit gaat zijn van die nieuwe games, dat valt natuurlijk allemaal nog maar te bezien. Gaan we naar nieuws die wat concreter is. Sterker nog, concreter dan een release datum kan je het niet hebben, denk ik. Afgelopen zondag, 10 maart 2024, was het Mario Day. Ja, want als je naar de Amerikaanse kalender kijkt, dan is het March 10th, M-A-R-1-0. Nou, Mario spelt dat soort van. En dat was voor Nintendo een aanleiding om een aantal aankondigingen te doen. Als eerste is er officieel een tweede Super Mario Brothers film in pre-productie. Hetzelfde animatieteam van Illumination achter de eerste film is bezig met het vervolg. Releasedatum is er ook al. In april 2026 moet de nieuwe film in de bioscopen gaan draaien. De eerste Super Mario Brothers film was een gigantisch succes. Het heeft meer dan $1.3 miljard opgeleverd in de bioscoop. In de zogeheten box office. Dus dat is, ja, ik bedoel, natuurlijk komt er een vervolg op Super Mario Brothers, de film. En natuurlijk doet Illumination dat vervolg. Maar over 2 jaar kunnen we dus naar de bioscoop weer gaan om een Mario Brothers film te kijken. Ik vond de eerste echt heel tof. Ik heb hem 2 keer in de bios gezien. En ik vond het prachtig om echt zoveel verschillende generaties in die bioscoopzaal te zien. Van hele jonge kinderen tot aan, nou, mensen zoals ik. Maar mensen die ook ouder zijn dan ik. Die dus al kinderen hebben rondlopen en zo. Die ouders zijn opgegroeid met Mario. Nu groeien die kinderen op met Mario. En het is wat dat betreft iets moois. Want dat is uniek binnen gaming dat we dat nu echt gaan zien. Dat we nu echt ouders die vroeger games speelden, krijgen nu kinderen die ook games spelen en met potentieel dezelfde personages opgroeien en misschien daar een nog grotere liefde voor gaan ontwikkelen. En dan helpt zo'n film natuurlijk ook. De film was ook best wel kindgericht. Maar daar vond ik helemaal niks mis mee. Ik vond heel veel dingen tof aan de film. Ik heb wel wat kritiekpuntjes, want dat heb ik bijna altijd. Maar ik vond de animatie te gek. Ik vond Chris Pratt verrassend leuk als Mario. Ik vond eigenlijk bijna al het stemwerk heel erg tof. En ik ben vooral heel erg benieuwd. Ja, Jack Black stal wel een beetje de show als Bowser. Maar ik ben benieuwd, heel erg benieuwd wat het vervolg gaat brengen. Lichte spoilers, maar aan het einde van de eerste film. Bij deze je spoiler warning. Daar wordt gehint dat Yoshi wellicht in de tweede gaat komen. Maar eigenlijk zagen we al Yoshi's in de eerste. Want er wordt echt zo geweest, oh kijk, daar is Yoshi's Island. En toen dacht ik, ja, maar waarom heb je Yoshi in de film en dat er dan geen Yoshi is? Whatever. Ik hoop stiekem dat Wario misschien een keer in een... Misschien niet in de tweede, maar dat zou dan een dingetje zijn voor de derde of zo. Weet je wel, dat Wario en Waluigi als een soort van rivalen tegen Mario op gaan komen. En weet je wel, dat ze dan heel paddy beginnen met het tennistoernooi. Dat zoiets grappigs wordt of zo. Maar, en Bowser Jr. moet op den duur in de films komen, vind ik. Dat is mijn humble opinion. Maar ja, dan rijst waarschijnlijk nog meer de vraag, waar de fuck komt die vandaan? Een andere theorie die ik heb over het vervolg, is dat in de eerste film, oké, dus de eerste film maakt duidelijk een soort split tussen de Mushroom Kingdom en de echte, tussen quotes, wereld. Dus er is een wereld waar Mario vandaan komt en hij woont vervolgens in Mushroom Kingdom. En in een flashback wordt gehint dat Peach ook uit de echte wereld komt. Zeg maar de wereld waar Mario en Luigi ook vandaan komen. Waar, nogmaals, quote-unquote, normale mensen vandaan komen. Wat nou als Daisy daar ook vandaan komt? Want Daisy hebben we ook nog. En Rosalina. En ja, er is zoveel... Ze kunnen uit zoveel verschillende bronnen kunnen ze putten voor die films. Maar ik heb er eigenlijk nu al zin in, merk ik. Ik vind gewoon leuk. Tweede Mario Bros. Film. April 2026 dus. Klinkt ver weg, maar voor je het weet, is het zover. Hopelijk zitten we dan al aan de 300ste aflevering van deze podcast. Dat zou fijn zijn. Zou wel moeten eigenlijk. Maar goed, er was meer Nintendo nieuws omtrent Mario Day. Want twee nogal belangrijke Nintendo Switch titels. Die hebben dus release data gekregen. Paper Mario The Thousand Year Door. Een remake van de GameCube RPG uit 2004. Die heeft een datum, die komt 23 mei uit. En dan was er ook nog een HD remaster van Luigi's Mansion 2 Dark Moon. Die komt 27 juni naar het Nintendo platform, de Nintendo Switch. Daarnaast zijn er nu ook een aantal Game Boy games beschikbaar op Nintendo Switch Online, de abonnementsdienst. Namelijk Dr. Mario, Mario Golf en Mario Tennis. Ik zeg wel Game Boy games, want volgens mij is Dr. Mario een Game Boy game en Mario Golf en Mario Tennis zijn Game Boy Color games. Maar whatever, Game Boy games. Die zijn nu dus te spelen als je geabonneerd bent op Nintendo Switch Online. En ja, daarmee weten we, geloof ik, alle grote games die Nintendo heeft aangekondigd voor Switch. Of althans, wanneer ze dan uitkomen. Dus we hebben Paper Mario, The Thousand Year Door, in mei. Luigi's Mansion in juni. En dat was het qua line-up. Dus ik ben ontzettend benieuwd waar ze nu weer mee gaan komen. Want er was al... Kijk, we weten allemaal dat er een nieuwe hardware aankomt. De Switch is 7 jaar oud. Al. Is nodig toe aan een upgrade, wat mij betreft. Ik denk dat Nintendo dit ook wel weet. En ik geloof dat er... Insiders claimen in ieder geval dat de opvolger van de Switch eerst voor eind dit jaar gepland stond, maar dat toch is uitgesteld naar begin volgend jaar. En dan schat ik maart. Zodat je dan een soort van 8e verjaardag hebt van de Switch en dan komt de opvolger van de Switch. Maar ja, het lijkt mij stug dat Nintendo niks heeft voor het najaar. Er moet toch wel iets zijn voor het najaar. Maar wat dan? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee waar ze nog mee zouden kunnen komen. Ja, ze zouden kunnen zeggen, joh, Metroid Prime 4 is eindelijk af of zo. Hier is die. Maar dat lijkt me een te gekke launch game, juist voor de opvolger van de Switch. Dus hoe ze dat dan gaan doen? Geen idee. Misschien gaan ze nog, weet ik veel, Luigi's Mansion 1 gaan ze misschien wel HD'en. Want, goed, je hebt Luigi's Mansion 2 en Luigi's Mansion 3 straks op Switch. Maar waar is deel 1? Ik stoor me daar trouwens wel aan, by the way. Ik bedoel, je maakt een nieuw deel voor het platform. En dan ga je niet de eerste HD'en. Nee, dan ga je de tweede HD'en. Dus je werkt soort van backwards. Dat is toch gek? Dat is toch raar? Je zou denken, nou ja goed, maar dat is mijn bescheiden mening. Ik bedoel, de eerste kreeg ook al een Nintendo 3DS remake slash remaster slash downgrade slash... Het is maar net hoe je het noemen wilt. Dus er bestaat al een andere versie van de game. En dit is gewoon, ja, zoals ze het ook noemen. Ze noemen het gewoon Luigi's Mansion 2 HD. Dus het is niet alsof dit een full-on remake is. Sterker nog, de 3DS game is al een keer gebruikt om een arcade game van te maken. Een Luigi's Mansion arcade spel. Dus ja, dit is echt een hele, niet lullig bedoeld, maar dit is wel echt een low effort remaster. Want de assets waren er al in hogere kwaliteit en hogere resoluties. Dus ja, het is een beetje easy money. Ik zag ook al wat mensen klagen dat de remaster €60 kost. Denk ik, ja jongens, wat zijn we gewend van Nintendo. Maar goed, hoe zit het nou met dat najaar? Wat heeft Nintendo nog up hun sleeve? Want Nintendo is niet een bedrijf die zegt, oh weet je wat, we stellen het ene uit en dan hebben we in het najaar hebben we niks. Dat is niet des Nintendo's. Ze moeten iets hebben. Ze hebben elk najaar wel iets, vooral omdat zij kunnen niet bouwen op third party, zoals bijvoorbeeld een PlayStation of een Xbox dat kunnen. Ik bedoel, dat is gewoon niet realistisch. Dus waar gaan ze mee komen? Ik zie de theorieën graag in de comments. Ja, het zou Metroid Prime 4 kunnen zijn. Het zou ook iets kunnen zijn als, weet ik veel, een nieuwe F-Zero. Of misschien komen ze eindelijk. Dat zou ik dan ook weer heel prettig vinden. Ik weet dat sommige mensen heel erg tegen ports zijn en zo. Zoals Luigi's Mansion 2 HD. Maar please Nintendo. The Legend of Zelda, Twilight Princess HD op Nintendo Switch. En Wind Waker HD op Nintendo Switch. Do it. Mijn €60 heb je. Dat jullie dat alvast weten. Resume. Er komt een Super Mario Brothers film. Een tweede. In april 26. Paper Mario The Thousand Year Door. Waar ik me trouwens fucking hard op verheug. Ik heb het origineel nooit kunnen spelen. Maar ik hou van Super Mario RPG. Misschien moet ik in de aanloop naar deze release Paper Mario een keer gaan spelen. Ga ik dan zo'n Nintendo Switch Online Expansion Pass abonnement nemen? Misschien krijgen ze me zover. Maar ik hoor alleen maar positieve verhalen over Paper Mario The Thousand Year Door. Dat het een van de beste GameCube games is. En de GameCube is een fantastische console als het gaat om de line-up. Het is echt chef's kiss gewoon. Wat een line-up heeft die console. Zo zonde dat die console eigenlijk gefaald heeft. Als we kijken naar verkopen, aantal exemplaren wat verkocht is. Ik was aan het resumeren. Paper Mario 1000 Year Door, 23 mei dus op Nintendo Switch. En Luigi's Mansion 2, 27 juni op Nintendo Switch. Tijdens een Xbox Partner Preview, ja dat is weer een presentatie, is een Stalker collectie aangekondigd en ook meteen uitgebracht. Dus die zou je nu kunnen spelen. Het gaat hier om een bundeling voor moderne consoles. Stalker Legends of the Zone, zoals deze collectie heet, bevat Stalker Shadow of Chernobyl, Stalker Clear Skies en Stalker Call of Pripyat. Dan hoop ik dat ik dat goed heb gezegd. De games zijn nu beschikbaar voor PlayStation 4 en Xbox One en kunnen via current-gen machines gespeeld worden dankzij backwards compatibility. Ze zijn overigens ook los verkrijgbaar, de games. Dus Shadow of Chernobyl, Clear Sky en Call of Pripyat, allemaal ook los verkrijgbaar via de digitale winkels, maar kunnen dus ook als bundel gehaald worden. Die dus Legends of the Zone heet. Deze versies bevatten consoles aangepast voor analoge sticks, maar blijven verder trouw aan de originele PC-games. De collectie is niet verkrijgbaar op PC, aangezien de games daar nog altijd digitaal verkrijgbaar zijn. Als in, de collectie is wel verkrijgbaar op PC. Op Steam kan je gewoon zo'n bundel halen. Maar dat was al zo. En daar is verder ook niks aan veranderd of zo aan de PC-versies. Dus die krijgen geen aparte poort. Deze release is overigens in aanloop naar de launch van Stalker 2, Hearts of Chernobyl, die nu gepland staat voor 5 september op Xbox Series S/X en PC. Hij komt ook naar Game Pass. En mocht je op PlayStation dit per se willen spelen, of althans Stalker 2, dan lijkt het erop dat er is een 3 maanden exclusiviteit. Dus dan zal die in december uit gaan komen, als ze althans meteen willen releasen. Dus ja, dit is een leuke opwarmer. Het zijn wel echt gewoon heel erg 2007 games. Als in, De eerste Stalker kwam uit in 2007 en die andere, volgens mij de tweede, Clear Sky in 2009 en ik geloof Call of Pripyat in 2011 of 10, zeg maar. Het zijn best wel janky games. Het is een bepaalde smaak, zeg maar. Je moet met bepaalde dingen kunnen dealen, laat ik het zo zeggen, als je deze games wil gaan spelen. Van wat ik ervan heb begrepen. Ik heb zelf niet... volgens mij heb ik wel eens Stalker geprobeerd in een verre verleden, echt heel lang geleden. Maar niet echt dat ik kan zeggen, ik heb ze gespeeld. Ik heb wel de demo voor Stalker 2 gespeeld op Gamescom. En ik moet zeggen, dat viel een klein beetje tegen. In alle eerlijkheid. Het voelde zeker toen niet af. Het was een beetje slordig in elkaar gezet. Het speelde gewoon niet heel lekker. Ik had vaak het idee dat de controls me weer aan het tegenwerken waren dan aan het meewerken. Maar afijn, misschien is dat ook een beetje de charme van de game. Dat het ook echt meer een soort van probeer maar eens te overleven in deze gekke nucleaire shit. En het kan dus ook zo'n game zijn die niet lekker speelt op een beursvloer. Maar ik moet zeggen, het viel me een beetje tegen. Maar misschien is de uiteindelijke release veel beter. Althans, dat hoop ik natuurlijk ook gewoon. Want het is ze wel gegund, het succes. Mocht je het niet weten, de ontwikkelaar van Stalker, dat is een studio genaamd GSC Game World. Die zitten nog steeds voor een deel in Kiev. Een groot deel van de studio is wel verhuisd ergens anders naartoe. Sinds uiteraard de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. En er zijn ook daadwerkelijk mensen die aan Stalker 2 hebben gewerkt. Die hebben gevochten in de oorlog en dat niet hebben overleefd. Dus dat maakt het allemaal nog net wat heftiger. Maar goed, ik bekritiseer wel games gewoon op basis van wat ik heb gespeeld. Dus ik voel me ook niet zo... Ja, aan de ene kant is het natuurlijk lullig dat ik iets bekritiseer. Nou ja, het is niet lullig. Dat bedoel ik. Het is niet lullig bedoeld. Maar ik heb wel het idee dat heel veel mensen deze game, Stalker 2, sowieso, ik weet niet, meer gaan prijzen. En dan niet gebaseerd op wat de game is, maar het verhaal achter de ontwikkelaar, zeg maar. En tuurlijk, daar valt ook wat voor te zeggen, maar uiteindelijk gaat het wat mij betreft om de kwaliteit van de game. Ik bedoel, zeker als je een game reviewt, dan review je een game. En dan recenseer je niet de omstandigheden van een studio, zeg maar. Vind ik. Maar dat is een hele discussie apart. Het is in ieder geval een bijzonder verhaal en het maakt, dat is wel zo, de lancering van Stalker 2 maakt het daarmee... het is wel ietsjes meer bijzonder daardoor. Ben ik van plan om die oudere Stalker games te gaan spelen? Persoonlijk niet. Ik heb al genoeg te spelen, by the way. Het is al teringdruk, zeg maar. Ik heb al een backlog van hier tot aan Tokyo. Ook een running joke in deze podcast op dit moment. En ik wil echt... er zijn bepaalde game projecten waar ik graag aan wil zitten. Dus... ik ben persoonlijk niet geïnteresseerd om de oudere Stalker games te gaan spelen. Ga ik Stalker 2 spelen? Dat zien we dan wel. Wat ik al zei, Stalker 2, 5 september op Xbox en PC. De current gen Xbox trouwens. En de eerste 3 Stalker games, nu dus verkrijgbaar op PS4 en Xbox One. En dus backwards compatible op de current gen. Dan een... ja, iets waardoor... ja, het is maar net hoe je erin staat, zeg maar. Er zijn heel duidelijk 2 kampen wat betreft Nintendo en emulators. Want Nintendo lijkt een soort oorlog te zijn begonnen tegen emulators van hun systemen. Eerder was er een rechtszaak tegen de makers van Yuzu. Dat was een Nintendo Switch emulator. De conclusie van deze rechtszaak is dat de emulator niet meer aangeboden mag worden. En dat de makers van Yuzu $2.8 miljoen aan schadevergoeding moeten betalen aan Nintendo. En volgens Nintendo zijn 1 miljoen illegale exemplaren van The Legend of Zelda Tears of the Kingdom gedownload. En dit zou niet zijn gebeurd zonder emulators zoals Yuzu. De strategie om mensen hiermee af te schrikken heeft geholpen. De Nintendo 3DS emulator Citra is niet meer. Daar is de ontwikkeling van gestopt en is voor zover die makers kunnen doen van het internet gewiped. En er zijn er nu nog meer weg. Een groep genaamd Pizza emulators, die voornamelijk emulators maakten voor Game Boy en Game Boy Advance. En die kon je vinden op de Google Play Store. Die hebben ook hun handdoek in de ring gegooid. Ze zeggen familie boven het ontwikkelen van deze apps te zetten. Ja, dus emulators, software waarmee je dus games van andere systemen kan spelen. En meestal gebeurt dit door een ROM te lezen. En ja, ROMs kan je veelal illegaal op het internet krijgen. Ik sta hier een beetje dubbel in. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, fuck you Nintendo, pirates life for me, nu ga ik alles piraten, weet je wel. Dat, wat ik al zei, ik sta er dubbel in. Kijk, ik vind, persoonlijk, dat Nintendo al het recht heeft om emulators van huidige systemen, om die neer te halen. Dus in dit geval Nintendo Switch. Want heel eerlijk, zij zijn ook een bedrijf. Zij proberen ook te overleven. En dat gaat niet lukken als mensen illegale software gaan downloaden. Want dat is waar hun geld vandaan komt, basically. En ook al worden vaak door makers van emulators aangemoedigd van, hey, koop geen illegale of download geen illegale ROMs, blablabla. Het gebeurt wel. Want het is een stuk software. En een stuk software kan niet een cartridge van Nintendo inlezen. En dat stuk software werkt natuurlijk ook niet samen met jouw e-shop account. Dus er is daar altijd wel een mate van shadiness. Of zo. Weet je wel, het is niet zoals, weet ik, een Nintendo cartridge werkt niet zoals een CD met een CD-speler die je makkelijk, zeg maar, naar je PC kan halen. Want dat is wat de mensen die dit een kutactie vinden van Nintendo, die roepen, ja, maar hallo, als ik een Game Boy cartridge heb, dan mag ik zelf bepalen wat ik ermee doe. Of het nou, hè, ik kan er een ROM van maken, ik kan er een ROM uitlezen, en dan mag ik zelf met die ROM doen wat ik wil, want het is een game die ik heb aangeschaft. En ergens snap ik dat. Ik bedoel, ik ben zelf groot fan van fysiek. Ik hou ervan dat ik een disc in mijn handen kan houden die ik in een console kan doen, en dat dan vervolgens werkt, hoop je. Met uitzondering van online-only games die vaak ook op disc worden gereleased. Afijn. Ik snap dat sentiment wel. Maar ja, nogmaals, als het gaat om current gen, dus systemen die nog steeds ondersteund worden, vind ik niet dat je de bottom line van dat bedrijf op die manier kapot mag maken. Ik ben het er wel mee eens dat als het gaat om inderdaad Nintendo 3DS, als het gaat om Nintendo DS, als het gaat om Game Boy Advance, etcetera, 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 daar komt het argument wat beter voor, wat mij betreft. Want Nintendo heeft bijvoorbeeld de 3DS eShop gekild. Voor een best wel groot aantal games is er nu gewoon geen manier meer om die games te kunnen spelen. En als je het hebt over archiveren en de geschiedenis behouden, en ja, het zijn videogames, maar alsnog, dan doet Nintendo wat dat betreft vaak slecht werk. Nou kan je als Nintendo natuurlijk zeggen, ja, maar hallo, wij hebben Nintendo Switch Online. Dat is ook onze bottom line. Snap ik. Maar Nintendo, laten we eerlijk zijn, jullie uitrol is daar wel fucking frustrerend in. Want jullie hadden eerst een virtual console op de Wii, toen had je een virtual console op fucking 3DS, toen had je een virtual console op fucking Wii U. En pas midden in de Wii U generatie dachten jullie van, goh, misschien moeten we eens een keer de optie gaan toevoegen dat als je iets op Wii U koopt, dat je dat dan ook op 3DS krijgt en andersom. Maar alleen bij specifieke games, geloof ik, by the way. Want als je iets op Wii had gehaald, kon je dat niet op Wii U spelen of op 3DS. Dus sommige mensen hebben gewoon echt letterlijk 18 keer in hun leven al Super Mario Brothers gekocht. What the fuck? En dan heb je nu weer zo'n Nintendo Switch Online gebeuren. En ik snap dat je dat continu wil uitbreiden. En dat je natuurlijk de mogelijkheid straks wil hebben om te kunnen zeggen, haha, hier is Super Mario 3D Land op de Switch 2 als emulator. 3D mode, not compatible. Ja, zoiets. En ergens snap ik dat nogmaals wel. Maar ja, laat mensen ook gewoon een beetje hun lol hebben, zeg maar. En ik vind deze scare tactic, dat $2.8 miljoen, is fucking heftig. En ik vind het een te heftige straf. En nogmaals, juridisch gezien, ik heb geen idee. Waarschijnlijk kan elke jurist of advocaat die dit kijkt, die denkt, wat een fucking bullshit lult deze guy. En ongetwijfeld. Want op basis van, oh maar, 3DS games zijn leuk om te spelen, dat is natuurlijk niet iets wat stand blijft houden in een rechtbank. Dan zegt die rechter, pam, pam, Nintendo, hier, deel die boete maar uit. There's no way dat. En dus ik snap het wel. Ik sta er een beetje aan beide kanten in. Like, what the fuck, weet je, laat mensen gewoon fucking Game Boy games spelen. Like, who cares? Aan de andere kant, Nintendo kan nog steeds geld verdienen met het opnieuw uitbrengen van Pokémon Blauw en Rood en Groen. Super Mario Land en Super Mario Land 2 en Wario Land 1 en weet ik wat allemaal. Maar ja, ik heb dan wel zoiets van, bied die shit dan ook gewoon fucking aan. Want ik vind dat ik heb dat altijd frustrerend gevonden aan Nintendo. Hun backwards, zeg maar, hun retro uitrol. Elke keer wanneer ze het doen, dan is het traag. En dan denk je, waar de fuck is dit dan? En als je dit doet, waarom is die uitrol niet sneller? Ik bedoel, de Nintendo Switch is dus 7 jaar oud. En er zijn nog talloze games die je niet kan spelen van zowel NES als Super Nintendo, als Nintendo 64, als... En dan gaan ze helemaal leuk doen met, oh, Mario Golf is nu op Game Boy Color. Nou, wauw, dat had je fucking 5 jaar geleden moeten doen, Nintendo. En aan de andere kant snap ik het dus ook alweer, want ik snap ook dat je niet alles in één keer op je dienst wil flikkeren, want wat is dan nog de waarde? Dan gaat niemand het ook spelen en dan... Het zal wel, maar... Het blijft wel frustrerend. Nogmaals, ik ben heel erg dubbelop in mijn argument hierover. Maar ja. En. Gewoon een heel dubbel gevoel. Gewoon heel dubbel. Want emulators stelt mensen ook in staat om bepaalde games te ervaren die ze anders nooit hadden ervaren. En ik heb hier een goed verhaal bij. Want toen ik... Nou, hoe oud was ik? Ik schat rond de 10, denk ik, dat ik was. Misschien iets ouder nog. 11, 12, misschien 13. Een beetje rond die leeftijd in ieder geval. Ik kreeg toen van mijn vader op een gegeven moment, in mijn handen gedrukt, een CD. Gebrand. Hij had daar allemaal dingetjes. had een labeltje erop op gedaan op die CD. Hij had een CD cover, case cover, zo'n jewel case slip in had hij gemaakt. Uitgeprint, heel veel moeite ingestoken. En op die CD stonden een shitload aan emulators en ROMs. Die had hij gewoon van een of andere website vandaan gehaald. Wist mijn pa veel. En wat ik me heel erg kan herinneren van die emulator CD is, ja, er stond heel veel op. En ik kon daar heel veel op spelen. Niet alle ROMs werkten goed met emulators. Weet je al, dat soort gezeik heb je ook altijd. Maar een game die ik daar heel graag op speelde was Super Mario RPG. Ik geloof niet dat ik hem toen ooit had uitgespeeld. Of wel één keertje misschien, maar ik heb zoveel fun gehad met Super Mario RPG. Een game die op dat moment niet te spelen was in Europa. Super Mario RPG op de Super Nintendo was nooit in Europa uitgebracht. Dus er was letterlijk geen manier hier om die game te spelen. Op een legale manier. Ja, of je gaat iets importeren, maar dan moet je ook weer een importconsole halen, want waarschijnlijk zou Nintendo ook wel weer tegen die converters zijn, waarbij je Amerikaanse Super Nintendo games kan spelen op een Europese Super Nintendo. Whatever. Punt is, ik kon het niet spelen, ook al had ik een Super Nintendo. Ik kon hem niet kopen. Emulator was de enige manier hoe ik dat spel kon spelen. En ik heb zeer dierbare herinneringen aan Super Mario RPG. Dusdanig veel zelfs dat op het moment dat Super Mario RPG wel voor het eerst officieel in Europa uitkwam, door middel van de Wii Virtual Console, dat ik als een wie de weerga naar de winkel ben gerend om daar een kaartje met Wii Points te kopen, zodat ik die game op mijn Wii kon zetten. Toen de Super Nintendo Classic werd aangekondigd, was ik over the moon dat Super Mario RPG inbegrepen zat. De tweede keer dat die game officieel door Nintendo werd gereleased. Naar mijn weten. Ik weet niet of die ook op de Wii U Virtual Console is gereleased. Whatever. Naar mijn weten de tweede keer. Des te nog meer excited was ik toen de Super Mario RPG Remake werd aangekondigd voor Nintendo Switch. Die heb ik gespeeld. Helemaal uitgespeeld. Fucking loved it. En die liefde voor die game had ik, althans in de jaren voordat de remake uitkwam. En wie weet hoe ik erover had gevoeld als ik hem nooit had gespeeld. Maar dankzij emulators kon ik Super Mario RPG spelen. En heb ik die game kunnen ervaren, in ieder geval. Dus vandaar dat ik er zo'n ontzettend dubbel gevoel over heb. Want ik snap heel erg de zakelijke kant van, yo, dit zorgt ervoor dat mensen illegale shit gaan downloaden, waardoor wij geen geld binnenkrijgen. Dat is fucked up. Dat willen we niet. Dat is gewoon het jatten. Dat is stelen. I get it. Maar als het gaat om games die niet te krijgen zijn, niet op een legale manier, want je kan ook niet uitgaan van de tweedehandsmarkt, sowieso zou Nintendo daar niet om moeten caren, want zij verdienen daar geen fucking cent aan. Waarom dan moeilijk doen over emulators? Nogmaals, Nintendo Switch emulators, dat snap ik. Dat is je huidige bread and butter. Daar moet je het nu van hebben. Maar als het gaat om retro emulators, who gives a fuck? Want heel eerlijk, Nintendo, je gaat me niet vertellen dat jullie bedrijf gaat vallen of staan bij mensen die fucking Game Boy games op Nintendo Switch Online spelen. Is het een onderdeel van de waarde van Nintendo Switch Online? Absoluut. Maar je gaat me echt niet vertellen dat jullie bottom line fucking hard getroffen wordt, omdat een aantal mensen Zelda The Minish Cap spelen op fucking een Google Play Store emulator in plaats van Nintendo Switch Online plus Expansion Pass. Sterker nog, de mensen die dat doen, daarvan is de kans ook best wel groot dat ze niet eens een Nintendo Switch hebben. En dat ze überhaupt nooit een Nintendo platform kopen. Maar misschien, die kans is er dus wel. Misschien is er dus een kans dat iemand op een emulator Zelda The Minish Cap speelt, daar zo dusdanig verliefd op wordt en vervolgens de nieuwe Zelda ziet op het nieuwe Nintendo platform en dan denkt, ja shit, dit moet ik spelen. En tuurlijk, die kans is heel klein, daar kan je niet van uitgaan, maar alsnog. Ik heb super fijne herinneringen aan Super Mario RPG op een emulator en ik kan je vertellen dat mijn gamingleven daar echt wel door verrijkt is. En ik snap de zakelijke kant nogmaals. Maar er zit waarde in emulators. Helemaal dus als het inderdaad gaat om hardware die niet meer te krijgen. Of althans, hardware die niet meer geproduceerd wordt. Ook niet meer gerepareerd wordt. En met name software die niet meer te krijgen is. En dan hebben we het met name over digitaal. Want hoe meer digitale winkels er gaan sluiten, des te belangrijker wordt emulatie. Wordt alleen maar belangrijker. En fuck op dat moment al maar licenties en rechten en bla 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 bla. Dus ja. It's a double-edged sword. En ik vind het heel lastig om daar een oordeel over te vellen. Behalve dat ik vind dat nogmaals 2,8 miljoen is insane fucking hoog. Het laatste nieuws van deze week is eentje die ik eigenlijk soort van vergeten was. Multiversus keert namelijk terug. Multiversus zeg je. Wat is Multiversus? Nou, dit is een platform fighter. Een beetje in de spirit van Super Smash Brothers. Die wordt uitgebracht door Warner Brothers Games. En gemaakt wordt door Player First Games. Het lijkt in vele zinnen op de Nintendo mascotte fighter. Maar dan met personages van Warner Brothers. Zoals DC Comics characters. Denk je bij aan Superman, Batman, Wonder Woman. Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones. En andere. Rick and Morty zit erin. LeBron James zit erin. Omdat hij in Space Jam zat. En ga zo nog maar even door. De game wist vorig jaar nogal wat ogen op zich te richten. En het haalde echt alle headlines. Toen het in juni redelijk onverwachts offline werd gehaald. Ondanks dat er al meerdere season passes geweest waren met content updates, was de game nog in een open beta. En er werd besloten om een jaar lang aan de game te werken en het in die tussentijd offline te halen. Het team heeft in dat jaar de game van Engine verhuisd. De nieuwe versie die draait op Unreal Engine 5. Wat zorgt voor wat visuele veranderingen. Met name het licht, dat ziet er wat anders uit. En alles lijkt er wat meer, ja, wat scherper te ogen. Althans, dat is wat ik er een beetje uithaal uit de eerste beelden die we hebben gezien. En de artstijl blijft overigens helemaal hetzelfde als de game die we hiervoor hadden. Daarnaast belooft de ontwikkelaar een nieuwe netcode structuur. Zodat multiplayer eerlijker wordt of gewoon eigenlijk beter wordt. Komen er nieuwe personages bij. En er komt een PvE mode. En dat is dan player versus environment. Daar staat het officieel voor. Maar dat betekent dus een mode tegen de computer. Dus niet alleen maar competitive tegen andere spelers mode. Iets wat er voorheen enkel in zat. Details hierover, over zowel de characters als netcode als PvE, die blijven schaars. Multiversus is weer te spelen op 28 mei op PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X en Nintendo Switch. De game is free-to-play, dus je kan het gewoon gaan spelen straks. Maar dan wel met battle passes, characters en skins als verdienmodel. Ja, ik heb Multiversus een aantal uurtjes gespeeld. Voordat het, zeg maar, verdween. En ik vond het wel leuk, maar ik vond inderdaad de netcode een beetje vreemd. Ik kon niet echt wijsmaken welke aanvallen nou... waarom sommige aanvallen nou beter deden dan andere. Ik vond dat toch wel een tikkie beter in bijvoorbeeld een Super Smash Brothers. En sowieso, je hebt te maken met toch een Super Smash Brothers wannabe. Maar goed, dit is dan een free-to-play versie. En het is op meerdere consoles, dus wat dat betreft... ja, waarom ook niet. Maar het was... ik vond het aardig, maar niet iets dat ik zeg... nou, dit moet ik continu blijven spelen en zo. En ik weet heel goed dat ik vorig jaar heb gezegd... what the fuck, deze game gaat niet meer terugkomen. Nou, daar zit ik dus naast. Ik had echt verwacht dat zeker gezien de status van de industrie waar we in zitten... Met ontslagronde hier, ontslagronde daar. Weet je wat, waarom zou je nog geld steken in een game als Multiversus als het niet deed wat het had moeten doen aan het begin? Dit is overduidelijk een tweede kans voor de game. Dat gun ik ze heel erg. Ga ik het uitproberen? Nou, wie weet. Als ik de tijd kan vinden, ga ik dat zeker even doen. Want het is er toch. Het is toch free-to-play. Maar ik weet nog dat ik het toen de tijd heel gek vond. Want je had inderdaad al skins gekocht. Je had inderdaad al battle passes en zo. Dus je steekt geld in een free-to-play game. En vervolgens neem je het een jaar weg van mensen. Dat is gek, hè? Dat is echt. Dat blijf ik raar vinden. Dat blijf ik echt heel weird vinden. Maar goed, ze hebben het gedaan. Het komt terug. Benieuwd of het nu een... het kan gaan doen... Ik ben benieuwd of de game kan bereiken wat ze willen dat het bereikt. Waarschijnlijk een stabiele playerbase, waardoor er gewoon genoeg geld binnenkomt om de ontwikkeling voor te zetten en waardoor er lekker winst gemaakt kan worden. Wat mij betreft moeten ze dan wel slim zijn qua de characters die ze dan doen, want dan moeten ze veel beter gaan nadenken over welke personages ze wanneer willen releasen. Want ik vond het altijd al gek dat er rond Hogwarts Legacy... gewoon geen Harry Potter characters kwamen in deze game. Dat was het moment. Hogwarts Legacy kwam uit. Stop fucking Hermione Granger in Multiversus. Of ik wilde zeggen Gandalf, maar Dumbledore. Wauw, dat was de grootste nerdfout die je kan maken. Maar Dumbledore, douw Dumbledore in de game. Of Snape, of Voldemort, of weet ik veel, een Harry Potter character. Dobby. Stop Dobby in Multiversus. Who gives a shit? Als er maar een Harry Potter character is. Met een Harry Potter stage. Weet je wel? Dan, dat was slim geweest. Maar kennelijk hadden ze daar op dat moment de ontwikkelkrachten niet voor of zo. Ik hoop, dat is denk ik echt de enige manier hoe die game kan overleven. Door dat soort events relevant te maken. Of dat je Multiversus relevant maakt met dat soort events. Die ook meteen voor cross-promo zorgt met de andere producten. Bijvoorbeeld, er is onlangs een Suicide Squad game uitgekomen. Doe dan King Shark in Multiversus. Ook Warner Brothers, weet je wel? Ik weet niet wat... Nou, er komt straks een Mad Max film uit, bijvoorbeeld. Furiosa. Doe een Mad Max character dan in Multiversus, want dat is ook Warner Brothers. Dune. Hallo? Waar zijn Dune characters? Ik wil een Dune stage. Ik wil Paul Atreides met een sandworm in Multiversus. Ik bedoel, als je dan toch helemaal gaat van... oh, we hebben gekke characters en we gaan alles crossoveren. Maak er dan gebruik van. Do it. Want als je dat niet slim aanpakt... dan ga je falen. Dus wat mij betreft moeten ze dat slim gaan aanpakken. Kijk, Dune is nu al uit. Dus eer dat 28 mei er is, zal Dune er ook niet zijn. Alhoewel, we weten niet wat de nieuwe characters zijn. En dus voor hetzelfde geld springen ze daar inderdaad heel erg op in. En is het van, hey... Multiversus lanceert met Dune content. Want ik heb zo'n idee dat Dune nog wel even een tijdje blijft doorwaaien, zeg maar. Ik heb Dune Part 2 gezien. Ik vind het een fucking indrukwekkende film. I love it. Wel lang, duurt lang. Maar zo ontzettend goed. Dus dat is mijn tip aan Warner Brothers. Leuk dat je multiverses terugbrengt. Maar doe het dan wel slim.
Zometeen in
de... Oh nee, niet zometeen jongens. Nee, ook niet.
Heb jij een vraag voor de show?
Die zocht ik, ja.
Mail naar podcast@gamergeeks.nl.
Ja, heb je een vraag voor de show of een kwestie die je besproken wil hebben in de show, of misschien een bepaalde game waar ik het over moet hebben. Het maakt niet uit, als er maar iets game of geek gerelateerd is. Mail podcast@gamergeeks.nl. Dat heeft Jurien wederom gedaan. Hij heeft geschreven: dag Jim, in een vorige podcast werden er een aantal games besproken waar of hype voor was of totaal niet. Ik weet even niet meer waarover het dan ging. Waarschijnlijk het feit dat Skull & Bones nul hype had. Kan ik me zo voorstellen. Wat waren voor jou games waar heel veel hype voor was, maar echt een klote game bleek te zijn? En welke games? En bij welke games was dat precies andersom? Geen hype, maar wel echt een super game. Voor mij was echt een hele hype. Was er echt een hele hype voor Call of Duty Vanguard. Zelf ben ik erg van de zombies mode, maar deze was echt slecht. Ja, Vanguard was shit. Op alle fronten, by the way. Niet alleen maar de fronten van de Tweede Wereldoorlog. Anyway, waar ik totaal geen hype voor had, maar mijn vrienden wel, dat was Dirt 3. Ze hebben mij overgehaald om dit ook te kopen en er zijn vele leuke game sessies uitgekomen. Heb je Dirt 5 wel eens geprobeerd? Die schijnt ook heel leuk te zijn. Met vriendelijke groet, Jurien. Ik heb twee games opgeschreven als in één voorbeeld. Een game waar ik in eerste instantie geen hype voor had, maar die erg aangenaam verrast heeft. Dat is een recente Helldivers 2. Ik dacht van, nou ja, leuk dat het er is. Het is niet dat ik dacht, wat ziet dit er slecht uit of zo. Maar ik zat soort van met mijn schouders omhoog. Zo van, ja, het zal wel. Weet je, omtrent Helldivers. Niet dat het mij kwaad doet of zo. Niet dat ik me eraan kan ergeren, maar whatever. Gewoon, het zal wel. En toen ging ik het spelen. Met name met vrienden. En dat was erg vermakelijk. Ik vind het erg tof, die game. De hele sfeer, hoe het werkt, het echt moeten samenwerken met je vrienden. Dat je elkaar echt kaart kan naaien in die game. Soms per ongeluk. Soms misschien expres dat gebeurt. Of dat je vrienden kaart afschrikt door vlak voor ze op de grond te schieten. Heb ik dat wel eens gedaan? Oh ja, zeker. ik ook echt zo krijg van met name Jeroen Kemman. Die ook wel eens in deze show zit. Zo van, Jim, ik zag jou richten naar mij. Niet doen, hè. En ook echt vlak voordat we zeg maar naar het schip moeten rennen om weg te gaan uit een level. Het zijn van die grappige momenten. Ik vind Helldivers 2 echt een hele aangename verrassing. Ik merk ook dat de schema's niet helemaal overeenkomen met mij. En come on! Om die game echt goed te kunnen spelen. Met z'n tweeën op zijn minst. En dat is jammer, maar het is echt te gek. Als je een squad bij elkaar kan krijgen omtrent Helldivers, is het super veel fun. Dus daar was niet echt hype voor bij mij. Maar grote verrassing. Vond ik te gek. Dan een game. Nou oké, laat ik dit zeggen. Ik had ook heel veel hype voor Call of Duty Vanguard. Voordat die uitkwam. Ik dacht ook echt van, hallo, dit is gewoon, dit is Modern Warfare 2019. Maar dan in de Tweede Wereldoorlog. Vet. Weet je wel, wat kan je daar nou fout aan doen? Heel veel, zo bleek. In Call of Duty Vanguard. Echt heel veel. Ik moet ook zeggen dat Call of Duty Modern Warfare 2 me een beetje tegenviel. Zowel de campaign als de multiplayer. De multiplayer was al aardig. Niet het meest baanbrekend, maar wel tof. Maar dat hele extraction, En dan zie je nu wat ze doen met Warzone 2 was verschrikkelijk. By the way, was echt zo saai als de neten. Vond ik. En ja, Modern Warfare 3, dat was voor mij geen teleurstelling. Ik had ook niet de hype daarvoor. En dat was ook niet echt een... het was DLC voor €70. Nee, maar een game die ik daadwerkelijk had opgeschreven. En dit gaat je misschien verrassen. Anthem. Ja, Anthem was een game waarvan ik wilde er heel graag in geloven. Ik dacht van, yo, BioWare doet iets nieuws. Ze hebben die fucking vette... De soundtrack van Anthem is te gek. Dat is echt het allerbeste wat er uit die game ooit is gekomen. De soundtrack is echt zo ontzettend goed. Check it out on Spotify, zeg maar. Na het afluisteren van deze podcast natuurlijk. Maar echt waar, check de Anthem soundtrack, gecomponeerd door Sarah Schechner. Het is fantastisch. Maar gewoon, ik vond het tof, weet je wel. Zo'n Iron Man-achtige game. Maar uiteraard was de trailer fucking fake die we kregen. De loot game was verschrikkelijk. Er was geen endgame. De missies waren fucking saai. Het was zo zonde. Want de game, aan zich, ook al was de trailer fake, de gameplay trailer van die game, ondanks dat dat het geval was, het vliegen en hoe de game eruit zag, was echt vet. Het was een prachtige wereld, alleen je had nul context bij die wereld. En elke confrontatie was exact hetzelfde. En het was boring. Het was zo, en het verhaal sloeg echt nergens op. Terwijl er echt wel lore achter zat. Zeg maar dat je denkt, oh, er zit hier een hele achtergrond. Er is nagedacht over het universum en zo. Maar het verhaal wat je speelde was dodelijk saai. Zo. En er is ook heel veel. Alles wat fout kon gaan achter de schermen. Wat fout kon gaan bij Anthem. Dat gebeurde ook. Er zijn uitgebreide stukken over geschreven. Over hoe er eigenlijk totaal geen visie was voor de game. Dat er. Dat de regisseur in kwestie, als die er al was. Gewoon niet wist waar het allemaal naartoe moest gaan. Ze mochten binnen de studio niks vergelijken met Destiny. Destiny was een soort van verboden woord daar. Terwijl ik denk, what the fuck, Destiny is een live service met statistieken en RPG-elementen en zo. Waarom zou je dat negeren? Waarom zou je daar juist niet naar kijken? Sukkels! Ah, man. Goed, Anthem is ook. Het is niet dood in de zin van je kan het nog steeds spelen. Anthem. Ik geloof dat de servers nog steeds live zijn. Maar er was een overhaul gepland van Anthem. Het zogenaamde Anthem Next heette dat, geloof ik, dat project. Een kleiner team zou de game echt gewoon rigoureus gaan aanpakken en een soort van zorgen voor een relaunch. Maar uiteindelijk had EA alle cijfertjes bij elkaar opgeteld en gewoon gezegd, ja, luister, jullie hebben nog zoveel geld nodig om de game, zeg maar, goed te maken. En dit is wat het ons potentieel kan opleveren. Dat weegt niet tegen elkaar op. En dus werden ook die plannen gewoon gedelete. En hebben we nu een soort van hele gekke vlek op de legacy van BioWare. Een legendarische studio. Overigens niet de enige grote vlek, want Mass Effect Andromeda is er ook nog. Dus dat zijn twee voorbeelden althans. Een game waar ik dus niet hyped voor was, maar die ik te gek vond. Helldivers 2, te gek vind. En een game waar ik enigszins wel hype voor had. Anthem. En die keihard teleurstelde. Ondanks dat ik vanuit alle hoeken uit gaming al signalen kreeg van, Jim, deze game is shit. Maar nee, ik bleef koppig. En vervolgens is al mijn hoop verloren. En ben ik sindsdien een nog cynischere man geworden dan die ik al was. Tot zover de tragedie van gaming. Grapje natuurlijk. Bedankt voor je mail, Jurien. Hartstikke leuk. Heb jij ook een vraag voor de show? Laat het dus weten via podcast@gamergeeks.nl. Dat is het mailadres. podcast@gamergeeks.nl. Of douw iets in de YouTube comments. Of laat een reactie achter via Spotify. Want er is weer een vraag van de week. De vraag van deze podcast. Ik heb net half zitten ranten en half zitten filosoferen over emulators. Wat vind jij er eigenlijk van? Ben je pro-emulator of ben je anti-emulator? Vind jij dat we de bottom line van de bedrijven zoveel mogelijk moeten beschermen? Of heb jij zoiets van, nee, emulators mogen wat mij betreft gewoon bestaan. Fuck alle companies en fuck Nintendo. Bij wijze van, hè. Rustig aan. Anyway, ik ben heel erg benieuwd naar de opinie van de Gamer Geek podcast luisteraar. En dat is ook meteen het einde van deze show. Ja. Ja. Ik vind het hartstikke leuk als je tot zover bent gekomen. Nogmaals, laat een reactie achter in de YouTube comments. Mail dus podcast@gaminggeeks.nl. Abonneer op de show via je favoriete podcastplatform. Laat een recensie achter bij Apple Podcasts, dan wel Spotify. Daar help je de show heel erg mee. Abonneer op het YouTube kanaal. Je kent het hele riedeltje. Support de show zoveel je kan. Voor zover je wilt natuurlijk. Als je het leuk vindt. Dat is ook een ding. Commentaar trouwens, ook van harte welkom. Ik sta open voor allerlei feedback. Goed. Ik heb er wel weer van genoten. Ik vind het leuk om jou weer bijgekletst te hebben wat betreft gaming. Dit was de 246e... Wauw. Wat veel eigenlijk al. We komen echt dichterbij die 250. Wat was ik aan het zeggen? Oh, ik was aan het afsluiten. Ook fijn. Tot zover de 246e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer.